Nummer 19, vanaf vers 1. Waar staat: Verder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende: Dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaas, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is. En gij zult die geven aan Eleazar, de priester, en hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger, en men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vingers nemen, en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden, haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mest zal men verbranden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaas. Dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan, en de priester zal onrein zijn tot aan de avond. Ook die haar verbrand heeft zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En een rein man zal de as deze vaas verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. En het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering, het is ontzondiging. En die de as deze vaas verzameld heeft, zal zijn klederen wassen en onrein zijn tot aan de avond. Dit zal de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert tot een eeuwige inzetting zijn. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Op de 3e dag zal hij zich daarmede ontzondigen, zo zal hij op de 7e dag rein zijn. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zo zal hij op de 7e dag niet rein zijn. Al wie een dode, het dode lichaam eens mensen, die gestorven zal zijn, aanroert en zich niet ontzondigd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren. Daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël, omdat het water der afzondering op hem niet gesprengd is, zal hij onrein zijn. Zijn onreinigheid is nog in hem. Dit is de wet: wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent, al wie in de tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Ook alle open gereedschap waarop geen deksel gebonden is, dat is onrein. En al wie in het open veld, een die met het zwaard verslagen is, of een dode, of het gebeente eens mensen, of een graf zal aangeroerd hebben, zal 7 dagen onrein zijn. Voor een onreine nu zullen zij nemen van het stof des brands der ontzondiging, en daarop levend water doen in een vat, en een rein man zal hyssop nemen en in dat water dopen, en sprengen het aan die tent en op al het gereedschap en aan de zielen die daar geweest zijn, insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagene of een dode of een graf aangeroerd heeft. En de reine zal de onreine op de 3e dag en op de 7e dag besprengen, en op de 7e dag zal hij hem ontzondigen, en hij zal zijn klederen wassen en zich met water baden, en op de avond rein zijn. Wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden, want die heeft het heiligdom des Heren verontreinigd. Het water der afzondering is op hem niet gesprengd, hij is onrein. Dit zal hun lieden zijn tot een eeuwige inzetting. En die het water der afzondering sprengt, zal zijn klederen wassen. Ook wie het water der afzondering aanroert, die zal onrein zijn tot aan de avond. Ja, al wat die onreine aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn. En de ziel die dat aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn tot aan de avond. Tot zover. En dit is misschien wel een van de vreemdste inzettingen die wij in het Oude Testament, in de wet als zodanig, tegenkomen. In de eerste plaats waarschijnlijk wel omdat dit een inzetting is die zijn oorsprong vindt in het slachten en verbranden, overigens, van deze rode, volkomene vaas. Maar het was één vaas en het blijft één vaas en er wordt niks aan veranderd. Het wordt niet herhaald of wat dan ook maar. Het is een eenmalige gebeurtenis op basis waarvan degene die met de dood in aanraking zijn gekomen en daardoor onrein geworden zijn, gereinigd zouden worden. Dus eenmalig, we lezen er in de Bijbel verder ook nooit meer wat over. Niet in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament nog net één keer. Maar het is, dat is maar heel kort en in een klein bijzinnetje van Hebreeën is dat, geloof ik. Hebreeën 9 is dat, waar het aangehaald wordt in vers 13. In een zin die daar op het hoogtepunt staat van het hele betoog daar ongeveer in Hebreeën, in het bijzonder Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 13, waar gezegd wordt, want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En het is goed om helemaal van tevoren deze schriftplaats onder ogen te hebben, want voor zover de uitdrukking die hier aangehaald wordt in vers 13 iets betekent, is het toch dat het op een of andere wijze, die as der jonge koe besprengende de onreinen een uitbeelding is van de tegenwoordige positie en tegenwoordige functie van Christus, zoals die in de Hebreeënbrief in het algemeen beschreven wordt, maar zoals die hier in vers 14 in elk geval wordt samengevat. Want de gedachte is dat het bloed van Christus onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Dat wil zeggen, wij worden door het leven van Christus gereinigd naar de inwendige mens, en dat is waar het uiteraard om gaat. Terwijl gezegd wordt dat deze gedachte uit vers 14 voorafgeschaduwd werd inderdaad door onder andere het bloed der stieren en bokken, zoals het staat in de eerste deel van vers 13 van Hebreeën 9. En het werd uitgebeeld door de as der jonge koe besprengende de onreinen. Die twee dingen staan hier naast elkaar. En het eerste is ontleend aan de grote verzoendag. Dat kan niet missen, want daar gaat het in de voorgaande versen nou eenmaal over. Hier in Hebreeën 9. En die as der jonge koe besprengende de onreinen is ontleend inderdaad aan nummer Joostuk 19. Maar dat is dan ook net precies de enige keer dat ooit nog in de Bijbel teruggekomen wordt op die inzetting die daar gegeven wordt. Maar het betekent uiteraard dat de inzetting van die as der jonge koe, of der jonge vazen, voelt maar heten mag, dat die inzetting van alles van doen heeft met een gebeurtenis zoals die plaatsvond, behoorde te vinden op de grote verzoendag, waarbij inderdaad sprake was van het bloed der stieren en bokken, waardoor de mens gereinigd werd. Maar het heet dan wel reinigheid des vleeses hier in 9 vers 13. Want het waren natuurlijk uiterlijke dingen. Het waren inzettingen die aan de buitenkant van de mens plaatsvonden. En het zijn inzettingen waarvan gezegd wordt in dezezelfde Hebreeënbrief dat deze dingen de mens niet konden reinigen naar het geweten. Ik meen dat er staat in het volgende hoofdstuk. Dat doet er verder ook niet toe. Waar het om gaat is dat beide inzettingen, die van de grote verzondag, zowel als deze inzetting van de as der jonge koe, het water der ontzondiging, of hoe het maar genoemd mag worden, dat die beide dingen dezelfde toepassing krijgen. Ze worden toegepast namelijk op het werk van Christus in onze dagen, die onze gewetens reinigt. Dat wil zeggen, die ons niet uitwendig reinigt, maar wel degelijk inwendig. Die onze gewetens, dan wel onze harten, met de woorden uit Hebreeën 10, die onze gewetens, dan wel onze harten reinigt van dode werken, om inderdaad de levende God te kunnen dienen. Dat is de gedachte. En van daaruit is het niet moeilijk om terug te gaan naar nummer 19, want daar wijst het een en ander zich tamelijk vanzelf. Maar ik blijf nog even bij Hebreeën 9 vers 13, nu ik daar toch ben. De gedachte is namelijk dat gesproken wordt over de grote verzoendag, waarvan gezegd wordt dat die inzettingen van grote verzoendag maar eenmaal des jaars plaatsvonden. Hebreeën 9 vers 7 staat dat, in de tweede tabernakel, in het heilige der heiligen, want zo is het meestal bekend. In de tweede tabernakel, het heilige der heiligen, ging alleen de hoge priester, en nooit iemand anders, eenmaal des jaars, met de nadruk niet op des jaars, maar de nadruk op eenmaal, want dat is waar de klemtoon hier in de Hebreeënbrief ook gelegd wordt. Eenmaal des jaars, en niet zonder, maar dus met bloed, het welke offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, enzovoorts. En daarvan wordt dan gezegd dat die gebeurtenis de uitbeelding is van hoe eenmaal ooit het nieuwe verbond in werking zou treden, want dat staat er in vers 8 en 9. Er staat namelijk waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms, de weg tot in het heilige der heiligen, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar of bekend of open gemaakt was, zolang de eerste tabernakel, het heilige, nog stand had, en van het heilige, waarin de priesters alle dagen ingingen, volgens vers 6, en waar alle dagen dienst gedaan werd. Van het heilige wordt gezegd in vers 9 dat het een afbeelding was voor of van die tegenwoordige tijd, de toenmalige tijd dus, van het oude verbond namelijk, en van de dienst onder het oude verbond, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. En dat is precies waar het om gaat. Het is erg laconiek en erg kort samengevat, maar de gedachte is dat de dienst onder het oude verbond weliswaar een bepaalde functie had, maar dan toch de mens niet kon heiligen naar het geweten. Dat wil zeggen niet naar het hart, niet naar de binnenkant, niet aan zijn wezen. Het kon hem hooguit reinigen naar de buitenkant. En dat is nog maar zwak opgemerkt natuurlijk. De gedachte is gewoon dat het een soort reiniging voorstelde aan de buitenkant. Maar of een mens aan de buitenkant rein van werd, dat is ook nog maar zeer de vraag. Hoe dat ook zij, het was een inzetting van spijzen, dranken, verscheidene wassingen, rechtvaardigmakingen des vleeses. En die inzetting van het oude verbond gold, volgens vers 10, tot op de tijd der verbetering. Dat wil zeggen, die dienst onder het oude verbond, en in het bijzonder dan de dienst in het heilige van de tabernakel, was opgelegd tot op de tijd der verbetering. Ik ben altijd geneigd gewoon te lezen de betere tijd, want hier in Hebreeën gaat het steeds over betere dingen. De betere dingen namelijk van het nieuwe verbond. En de gedachte is dat zolang er dienst gedaan werd in het heilige, werd er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen. Zodat al die dagen dat daar die dienst plaatsvond, en dan meteen overdrachtelijk, al die dagen dat daar dus het oude verbond in werking was, werd er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen, en betekende dus dat zolang het oude verbond stand hield, zou het nieuwe niet aanbreken. Een heel simpele zaak. En dat was, werd in de dienst, in de tabernakel dus uitgebeeld. Iedereen wist dat daar het heilige der heiligen was, maar er werd nooit dienst in gedaan. Slechts eenmaal per jaar op Grote Verzoendag gebeurde dat, maar die dienst op Grote Verzoendag is dan meteen een uitbeelding van het nieuwe verbond, waaronder wij uiteraard leven. Maar een van de belangrijke dingen die in dat verband gezegd wordt, ook in het Oude Testament, is dat als Grote Verzoendag was en als er dus dienst gedaan zou worden door de hoge priester in het heilige der heiligen, dan mocht er niemand aanwezig zijn in het heilige. Als de dienst gedaan werd in de tweede tabernakel dus, dan mocht er niemand aanwezig zijn in de eerste tabernakel. Want de gedachte is dat als het nieuwe verbond begint, het tweede verbond om zo te zeggen, wanneer het nieuwe verbond aanbreekt, dan houdt het oude verbond op. En wanneer de dienst in de tweede tabernakel aanbreekt, dan houdt de dienst in de eerste tabernakel op. Het is nooit allebei tegelijk, het is of het een of het ander. En je kunt die dingen zeggen met woorden ongeveer uit de Galatenbrieven. Zolang men onder de wet leeft, is men van de genade vervallen. En zolang men onder de wet leeft, is Christus u niet nut. Om dan maar eens een paar van die uitspraken te noemen. Men kan namelijk niet twee heren dienen. Dat staat weer op een heel andere plaats natuurlijk. Maar het is ook volstrekt dezelfde gedachte. Waar het om gaat is dat op die grote verzoendag inderdaad sprake is van bloed van stieren en bokken. Dat is waar. Maar het kon de mens niet heiligen naar het geweten, maar slechts heiligen of reinigen tot reinheid des vleeses, rituele reinheid, reinheid van de buitenkant enzovoorts. En hetzelfde wordt in één adem gezegd in vers 13 van de as der jonge koe. Ik weet niet of ik het verhaal zo snel gevolgd heb toen we het lazen, maar de gedachte is dat die jonge koe inderdaad in haar geheel zou verbrand worden. Daar zou niks van overblijven dan alleen as. En die as zou eventueel vermengd worden met levend water. Dan heb je dus water met as van deze koe. En daarmee zou men dan eventueel besprengd worden om gereinigd te worden in de daad van de dood. Van onreinheid die door aanraking met de dood immers ontstaan was. Maar het zal duidelijk zijn dat deze twee verschillende inzettingen allebei zich kenmerken door eenmaligheid. Al is het dan wat Grote Verzoendag betreft eenmaal per jaar, maar niettemin gaat om eenmaal. En wat die jonge koe betreft, dat was inderdaad maar eenmaal. Dat is maar voor één keer voorgeschreven en het is daarna inderdaad nooit herhaald. Maar door de samenvoeging van deze twee hier in Hebreeën 9 vers 13 wordt in ieder geval in één keer gezegd dat beide tekenen een aanduiding zijn van de werking van het nieuwe verbond. En niet alleen het in werking treden daarvan, maar ook de werking daarvan in de praktijk. En van die werking daarvan moet ik ook twee dingen zeggen. En zomaar in het kort en in het voorbijgaan. Dat is dat we op de Grote Verzoendag sprake was van dat twee bokken genomen moesten worden. Waarbij de ene gedood werd. En het bloed van die bokken, van die bok werd samen met het bloed der stieren, precies zoals hier staat, werd gebracht in het Heilige der Heiligen. Opmerkelijk is dat hier overigens staat het bloed der stieren en bokken, bokken ook in het meervoud, terwijl strikt genomen op de Grote Verzoendag slechts sprake was van het bloed van één bok. Er was wel een andere, maar die schoten niet het leven bij hem. Dus het is een beetje ingewikkeld. Er zijn twee mogelijkheden, denk ik altijd. Het ene is dat hier gedacht wordt aan een meervoud, omdat het zich elk jaar herhaalde. Dat zou kunnen. Het andere is dat het bloed van die ene bok tegelijkertijd geacht wordt te zijn bloed van die andere bok. En als u mij vraagt, kan dat ook. Want die twee bokken werden samengenomen, zo hoorden bij elkaar, dat in elk geval. Maar één werd er geslacht en daarvan werd het bloed gebracht in het heiligdom, op het verzoendeksel, in het heilige der heiligen. Ik ga er nou niet uitgebreider op in, maar ik zeg het maar zo. De ene bok, wel, ik moet eigenlijk zeggen, het leven van de ene bok werd gebracht tot in het heilige der heiligen. En dus voor het aangezicht des Heren. Eigenlijk moet ik zeggen, maar de Britten verstaan dat beter. Het werd gebracht op de troon der genade, want daar komt het in de praktijk op neer. En het leven van de andere bok verdween buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, die andere levende bok. Maar je kunt ook gewoon zeggen, het leven van die andere bok dus. Die andere bok, die werd de legerplaats uitgejaagd door woestijn in. En dat betekent dus dat van die ene inzetting gezegd moet worden dat aan de ene kant, ik zeg het nou met andere woorden, met opzet natuurlijk, dat aan de ene kant sprake is van dat het leven verdwijnt in het heiligdom. En eigenlijk is dat gewoon niet alleen een uitbeelding van het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd van de hemel. Want er staat er hier allemaal bij in dit hoofdstuk, maar dat leg ik nou verder niet meer uit. Voelt me te ver van het onderwerp. Dus aan de ene kant, het leven van de bok verdween in het heilige der heiligen. Hij ging als het ware naar de hemel. Hij moest daarvoor wel zijn aardse lichaam afleggen. Dat werd ook verbrand buiten de lege plaats. Staat verderop in Hebreeën 13. En de andere bok verdween sowieso buiten de legerplaats en leefde daar verder. Zodat er twee mogelijkheden zijn voor de gelovigen, de mens, de gelovigen, onder het nieuwe verbond. En ze zijn allebei waar. Ik maak maar grote stappen nou natuurlijk, anders duurt het zo lang. Er zijn twee opties en ze zijn allebei van toepassing. Eén is dat wij deel hebben aan de opstanding van Christus en gebracht zijn in het nieuwe verbond. Heilige der Heiligen, maar in het bijzonder zelfs in de hemel zelf, want er wordt hier in Hebreeën geen onderscheid tussen gemaakt, in de hemel zelf en onder het nieuwe verbond, daar is onze positie, dat zegt ook het Nieuwe Testament uitgebreid, hè. We zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, en waar uw leven is dus, hè. Christus die ons leven is, want uw leven is met Christus verborgen in God. Want ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Ik citeer maar wat links en rechts uit Efeze, Colossense, Filippenzen en zo wat door elkaar. Hè. Dat moet je maar een beetje herkennen. De gedachte is dus inderdaad dat we met Christus gezet zijn in de hemel. Daar gaat de Hebreeënbrief trouwens ook over. Van de andere kant is het net zo goed waar dat wij hier op aarde leven en tot op zekere hoogte zelfs deel uitmaken van de tegenwoordige boze eeuw. Maar niettemin zijn we gebracht buiten de legerplaats. En de legerplaats stelt dan voor de samenleving in het algemeen. Vele schrikken daarvan, maar dat is nou eenmaal zo. De samenleving in het algemeen en het Jodendom in het bijzonder. Want de legerplaats stelt dan toch eerst in de eerste plaats voor het Jodendom, het Joodse volk, levend onder de Joodse wetten enzovoorts. En wij zijn niet in die legerplaats, wij zijn daaruit. Daar eindigt dan ook de Hebreeënbrief mee ongeveer met te zeggen, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Ik vind het altijd heel fraai dat in Hebreeën 4 en Hebreeën 10 met grote nadruk de conclusies uit de uiteenzetting getrokken worden. Hebreeën 4 en Hebreeën 10 uitgebreid. En er wordt gezegd met een heleboel verschillende woorden, er wordt gezegd, dat wij zouden naderen tot de troon der genade enzovoort. In de hemel zelf dus. En onze positie daar zouden innemen. Daaruit zouden leven, ons dat bewust zouden zijn enzovoort. Dat wil zeggen, we hebben een positie in de hemel zelf. Terwijl de Hebreeënbrief eindigt met te zeggen, laat ons dan tot hem uitgaan. En dan denken wij nou op de troon der genade, maar dan staat er, laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Je kan moeilijk zeggen dat hij smaadheid draagt, terwijl hij in de hemel gezeten is en de rechterhand Gods uitermate verhoogd met een naam boven alle naam. Maar het zijn twee aspecten van dezelfde waarheid. De ene waarheid is dat Christus inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Maar wat de aardse omstandigheden betreft is hij inderdaad buiten de legerplaats. En in ieder geval niet onder de wet. De zaligheid is niet in de Joden of onder de Joden, maar de zaligheid is uit de Joden en dus inderdaad buiten de legerplaats. En voor zover men ooit de uitdrukking in Hebreeën 13 letterlijk opvat, laat ons uitgaan buiten de legerplaats, dan verstaat men onder de legerplaats dan toch in ieder geval Jeruzalem. Maar blijft dezelfde betekenis houden. Uitgaan buiten de legerplaats, uitgaan buiten de heerschappij van de wet of de werking van de wet of hoe dat dan maar in dit verband genoemd mag worden, maar in feite zelfs uitgaan buiten de samenleving in het algemeen, want dat is waar het op neerkomt. Wij horen daar niet bij, wij maken geen deel uit van de tegenwoordige boze eeuw. Aan één kant, met het vlees zijn we eraan verbonden, zal ik maar zeggen, maar aan de andere kant horen we er absoluut niet in thuis. En dus, naar de uitwendige mens maken wij deel van uit, naar de inwendige mens zijn wij daarbuiten, horen we daar niet bij. En dus zitten we met die twee kanten van het verhaal. De ene kant is dat we hier beneden, hier op aarde, buiten de legerplaats ons bevinden. En de andere kant van het verhaal is dat we een hemelsburgerschap hebben ontvangen en dat onze wandel is, als goed is, in de hemel. Maar beide dingen worden op de grote verzoendag uitgedrukt. En ik hoop dat ik nou duidelijk genoeg daarmee geïllustreerd heb dat die grote verzoendag niet zozeer aangeeft hoe ooit dat nieuwe verbond tot stand zal komen, maar het geeft weer hoe dat nieuwe verbond ook in de praktijk werkt. Wij zouden namelijk uitgaan buiten de legerplaats. Dat is de bedoeling. De prediking van het evangelie heeft onder andere tot doel om ons inderdaad buiten die legerplaats te krijgen. Om ons op te roepen om ons af te zonderen aan de ene kant. En aan de andere kant om ons op te roepen om inderdaad te naderen tot die troon der genade. Opdat we inderdaad de levende God zouden dienen. En we zouden dat inderdaad doen als gemeente van eerstgeborenen die in de hemelen zijn ingeschreven. Met de woorden dan uit Hebreeën 12. Maar een deel van deze waarheid, of waarheden, ik weet nooit hoe ik het zeggen moet, maar een deel van deze waarheid wordt ook geïllustreerd in deze inzetting van de jonge vaas, want zo heet het daar, hè. Ik blaad er nou maar terug inderdaad naar nummer 19. Waar gezegd wordt, dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls dat zij tot u brengen een rode, volkomene vaas, in welke geen gebrek is, op welke geen juk gekomen is, en gij zult die geven aan Eleazar, de priester. Het wordt allemaal gezegd tot Mozes en Aaron, maar de gebeurtenis zelf, het slachten en verbranden van deze vaas, dat zou plaatsvinden onder het toeziend oog van Eleazar en dus kennelijk onder de verantwoordelijkheid van Eleazar. Voor zijn aangezicht, staat er namelijk in vers 3, men zal haar voor zijn aangezicht slachten. Een volkomen, nee, ik moet andersom zeggen, een rode, volkomene vaas. Wat het voorstelt, dat is echt niet zo moeilijk. Al wordt men dan geacht toch het een en ander te weten van de Bijbelse typologie natuurlijk. Hè. Als we spreken over rood namelijk, dan begin ik dan mee, staat voorop, hè, rode voorkomende vaas. Als we spreken over rood, dan is de eerste gedachte daarbij aan de mens. De mens is nou eenmaal rood. De mens heet Adam, niet alleen de eerste, maar alle anderen worden op grond daarvan ook Adam genoemd. En Adam wordt vertaald met rood. Dat is de enige echte vertaling van de naam Adam. Rood. Hetzelfde dus als Edom, want er is helemaal geen verschil tussen. En dat men Adam vertaalt met mens, want dat gebeurt in de praktijk, Dat is een beetje een misverstand, maar dat komt omdat de naam van de eerste mens bijna vanzelfsprekend ook gegeven wordt aan al zijn afstammelingen. Dat functioneert als een soort familienaam, zal ik maar zeggen. En als wij de term in dat verband gebruiken, zouden we moeten spreken over de Adamitische mens. De mens onder de naam Adam. De mens in de zin van allen die in Adam zijn. En daarmee wordt uiteraard bedoeld allen die van Adam afstammen. Maar Adam betekent niet mens. Daar zijn weer andere woorden voor namelijk. Adam betekent gewoon rood. En het bijzondere daarbij is niet alleen dat rood dus op een of andere wijze de aanduiding is van de mens. Want daar zijn we er nog niet mee. Rood is in het bijzonder de aanduiding van de mens met de oudste rechten. Adam namelijk. Want Adam was inderdaad de eerste mens met onder de mensheid vanzelfsprekend eerst geboorterecht. Hij was automatisch hoofd van de familie, om zo te zeggen. Hij was de eerste koning, of hoe je dat maar noemt. En tot hem werd ook gezegd dat hij over de gehele aarde zou heersen, die zou onderwerpen en dat soort uitspraken meer. Dat wil zeggen, Adam is de grootste koning onder de mensen die ooit geleefd heeft. Wat er van terecht gekomen is, daar gaat het nou verder niet om. Maar het gaat erom dat hem inderdaad heerschappij gegeven wordt. Vandaar dat men het begrip, of de kleur rood, ook inderdaad in verband brengt met koningschap. En kijk, ik wil er niet al te nauwkeurig op ingaan, want dat heeft ook zo weinig zin. Maar dan is er weer iemand die zegt, is rood koningschap? Nou, maar ik zie wel kans om blauw bijvoorbeeld ook in verband te brengen met koningschap. Waarna het nog een koud kunstje is om de kleur die daar dus tussenin zit. Purper dus. Om die dan ook met koningschap in verband te brengen. En in de loop der tijd zijn al die gedachten ooit wel eens een keer ergens opgeschreven. Dus je kunt ze overal weer tegenkomen. Maar het is een kwestie van grote verwarring. Het punt is dat rood de kleur is niet zozeer van koningschap als zodanig, maar van de mens als koning. Het koningschap van de mens. Blauw bijvoorbeeld hangt samen inderdaad met de hemel. Dat is zonder meer zo. Het heet in de Bijbel trouwens ook hemelsblauw. Maar vergis je niet, blauw is het tegenovergestelde van rood. Dat bepaalt niet hetzelfde. En rood staat voor de mens die koning is. Nee, niet de mensheid, dat bedoel ik helemaal niet. De mens, die ene mens met de oudste rechten, wie het ook maar wezen mag. En blauw staat inderdaad voor God zelf, die zich openbaart en die inderdaad koning is. En het punt is dat die beide koningschappen van rood en blauw inderdaad samengekomen zijn in de Heer Jezus Christus, die zowel beschreven wordt als de zoon van Adam, want de term zoon des mensen is een beetje een verbastering van de term zoon van Adam. Op twee manieren zelfs. In de eerste plaats is de naam Adam vertaald met mens, wat niet terecht is. En in de tweede plaats, wij in Nederlands kennen geen naamvallen meer, dus des mensen is voor veel mensen hetzelfde als der mensen. Dat is waar. Want men beschouwt dikwijls de term zoon des mensen alsof die betekent dat hij een zoon was van een of andere mens of van een paar mensen, zo van hij moet toch meerdere voorouders gehad hebben. Maar des mensen wil zeggen van de mens, enkelvoud, dus echt een enkelvoud. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Duitser. Maar goed, laat maar zitten. Maar het is echt een enkelvoud. En bovendien, de oorspronkelijke uitdrukking is niet mens in het algemeen, maar inderdaad Adam. Dat wil zeggen de zoon van Adam. En de zoon van Adam wil niet zeggen dat hij op een of andere wijze van Adam afstamt. Want doen wij dat niet allen, toch? Dat betekent toch verder niks. Het gaat erom dat hij de erfgenaam is, de uiterste erfgenaam is van Adam. En dat de rechten van Adam door de generaties vererfd zijn en inderdaad via dat erfrecht terecht zijn gekomen bij de Heer Jezus, die zich laat aanspreken. Maar let op het passieve ervan. Die zich laat aanspreken als Jezus, gij zoon Davids. Maar die, als hij over zichzelf spreekt, zichzelf noemt de zoon van Adam. Niet zoon van David, zoon van Adam. Niet dat dat helemaal wat anders is, maar het noemen van David brengt ons terecht bij een koningschap over Israël. Maar het noemen van de naam van Adam brengt ons terecht bij een koningschap over alle volkeren. En waar de Joden hem aanspraken met gij zoon van David, sprak de Heer over zichzelf als de zoon des mensen, omdat hij natuurlijk heel goed wist dat hij een koningschap zou ontvangen en zou erven, niet alleen over Israël, maar over alle volken. Dat is waar het om gaat. Maar rood staat dus voor de mens, maar in het bijzonder de mens in zijn kracht, moet ik zeggen. Dat leidt automatisch tot koningschap. Datzelfde begrip rood wordt trouwens op allerlei andere wijze toegepast, maar het is altijd te herleiden tot dit beginsel van kracht. Vandaar, ik durf het haast niet te zeggen, maar vandaar dat de kleur rood in verband gebracht wordt met de seksualiteit, maar dat heet in de Bijbel nou eenmaal ook kracht. En dat heb ik heus niet alleen van één Freud. Was dat een Duitser ook, of niet? Alweer een Duitser? Moet oppassen. Maar zoiets, kracht namelijk, maar dan voortplantingskracht. En de eersteling mijner kracht, zei Jacob, sprekend over Ruben enzovoorts. Dus daar wordt het mee in verband gebracht. Maar het wordt net zo goed in verband gebracht met iets negatiefs als de zonde. Want de grootste kracht die in de praktijk in de natuurlijke mens werkt, is nou eenmaal die van de zonde. Maar dat heet dan ook rood. Het is de kracht van de mens namelijk. En dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Het heeft er gewoon niks mee te maken of het positief of negatief is. Rood spreekt over de kracht van de mens als zodanig. En kan positief zijn, dan leidt het tot bekende koningschap. Kan negatief zijn en dan is het al waren nu zonder rood als scharlaken of al waren nu zonder rood als karmozijn. Dat kan dus ook. Maar laat je nou niet wijsmaken dat rood de kleur is van de zonde. Want zo zit het niet. Dat is te eenvoudig gedacht. Het is niet helemaal onjuist, maar het is slechts één van de vele toepassingen ervan. Maar rood spreekt inderdaad over de mens. De kracht van de mens, en de krachtigste mens die wij kennen, is nog altijd die mens die de dood overwon en gezeten is aan de rechterhand Gods, zodat inderdaad de schrift spreekt over de zoon des mensen die een positie heeft ontvangen in de hemel aan de rechterhand Gods. Als dat niet de krachtigste mens is, dan weet ik het niet meer. Johannes 3, dat weet u toch, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. De zoon des mensen verhoogd door en tot aan de rechterhand Gods. Als de Heer Jezus spreekt over zijn hemelvaart, vooral in het Johannes-evangelie doet hij dat, komt hij uitgebreid aan, dan spreekt hij over zichzelf als de zoon des mensen, want het is juist deze krachtige mens die inderdaad naar de hemel zou gaan en daar de machtigste positie zou ontvangen die een mens ooit gehad heeft of zal hebben. En toen hij opgestaan was, zei hij dus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Als mens, want dat wordt uitdrukkelijk gezegd bij die gelegenheid. Verband wordt gelegd. Dus rood spreekt over de kracht, de macht van de mens. Het is trouwens niet, het is een andere kant, zou men kunnen zeggen, dat blauw, de tegenovergestelde kleur, spreekt over de kracht Gods en daarmee de kracht van de Zoon Gods. Maar dat is ook de Heer Jezus uiteraard. En vandaar dat beide kleuren samenkomen, ook in de Bijbelse systematiek, in de menging van beide kleuren, namelijk purper. Zodat je tegenkomt in de tabernakel hemelsblauw, purper en scharlaken. Waarbij purper staat tussen hemel en aarde in, zal ik maar zeggen. Maar hier gaat het niet over blauw, hier gaat het niet over de Heer Jezus als de Zoon van God. Hier gaat het zelfs niet over de Heer als de middelaar zozeer, hier gaat het over de volkomen mens. De mens die de overwinning behaald heeft. De zoon des mensen die verhoogd is tot de rechterhand Gods, want dat is wat rood uiteindelijk uitbeeldt. Dat wordt bevestigd trouwens door de andere uitspraken. In de eerste plaats staat een rode volkomene vaas. Sommigen hebben het omgedraaid en zeggen hij is volkomen rood. Misschien wel, misschien kan dat, daar heb ik geen idee van. Maar er verandert niks mee, want als er staat dat hij rood is, dan zal het toch volkomen rood zijn, mag ik aannemen. En dat de vaas zelf volkomen is, dat kan ook niet ontkend worden, want er staat er meteen nog een keer extra achter. En in dit schriftgedeelte worden vele dingen tweemaal achter elkaar gezegd met verschillende woorden, zodat ik dit niets bijzonders vind. Dus inderdaad een volkomene vaas, namelijk een vaas in welke geen gebrek is en op welke geen juk gekomen is. En als ik zeg, rood spreekt over de mens in zijn hoogste mogelijkheid, zijn grootste kracht enzovoorts. Dan spreken we uiteraard over Christus. Maar het zal duidelijk zijn dat hij daarmee ook de volkomen mens is. Beter bestaat immers niet, beter is sowieso ondenkbaar. De mens aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde is uiteraard de volkomen mens, de volkomen man. De uitdrukking zelf trouwens, de volkomen man, vind je in dat verband ook in de schrift in Efeze 4. Al moet ik erbij zeggen dat de term daar breder wordt toegepast. Daar wordt de term namelijk ook toegepast op de gemeente, die immers het lichaam is van deze volkomen man. Nou goed, laat ik maar verder buiten beschouwing. Een vaas. Ik heb me dat uit laten leggen door een boer. Die zei, dat is gewoon een koe. Dat is het, hè. Een nieuwe vertaling zal het ook wel hebben. Ik ben er nog nooit achter gekomen, broeders en zusters. Er zijn zoveel woorden voor een koe. Een koevaas, een pink, noem nog eens wat. Er zijn nog veel meer van die woorden. Is dat Vennigers? Hokkeling? Die heb ik nog niet gehoord. Oh, ik ben hem weer vergeten.
Is dat een pink?
Is een pink. En wat is een pink?
Eenjarig.
Een eenjarige koe. Is dat? Als die, noem je het in fase tweejarige. In het Nederlands dan, hè? Want of ik dat durf toe te passen op deze fase hier in de Bijbel, dat is nog maar zeer de vraag. Want het blijkt dat deze termen in het Nederlands inderdaad door het hele land verschillend gebruikt worden. Hè? En dat er nogal wat synoniemen voor een omloop zijn. Ik heb in de tijd een rij van die woorden bij elkaar gesprokkeld. Maar dat was nog in het computerloze tijdperk. Dus dit lijstje ben ik nou kwijt. Hè? Maar goed. Maar de vaas. Een koe. In ieder geval een rund. Maar dan wel vrouwelijk. De rund spreekt sowieso van kracht. Dus in de Bijbel door zo. In ieder geval een mannelijk rund. Als daar is de stier of de os of hoe je maar wordt aangeduid. Spreekt inderdaad over kracht. Maar hier is hij vrouwelijk en dus is het een vaas. Ik geloof trouwens dat nieuwe vertaling gewoon koe heeft staan. De Hebreeën had het toch ook of niet? De as der jonge koe. Ja, precies. Maar ja, dat is weer uit Grieks vertaald. Dus we houden het gewoon op in koe. Een vrouwelijk dier. Men heeft er gewoonlijk moeite mee dat een vrouwelijk dier een type zou zijn van de volkomen man. Van Christus namelijk. Maar zo moeilijk is het ook weer niet. Die beginselen namelijk van mannelijk en vrouwelijk. En dan bedoel ik echt beginselen ervan. Dus de basis van die begrippen spreekt over die tweedeling die wij nou eenmaal kennen. Waarbij de schepper de enige man is. En waarbij het schepsel nou eenmaal per definitie vrouwelijk is. We zijn het kwijtgeraakt, dus is het schepsel geworden, omzijdig. Maar het is eigenlijk de schepping en dat is vrouwelijk. En zo hoort het ook. Dat wil zeggen dat het vrouwelijke in de schrift zo breed mogelijk genomen altijd spreekt over de schepping, over schepselen of wat het maar zijn mag. In ieder geval zichtbare dingen. En dat is waar het om gaat. Terwijl het mannelijke spreekt over dat wat heerschappij heeft en in de eerste plaats dat wat voortbrengt, dat wat voort kan brengen, scheppende kracht enzovoort. En uiteindelijk is dat God. Als je God als de schepper ziet als de man en het mannelijke, dan is alles wat uit hem is voortgekomen, alles wat hij geschapen is, is dan per definitie vrouwelijk binnen die relatie, want zo zit dat nou eenmaal. Dat daarna, dat begrip mannelijk en vrouwelijk, ook in de schepping bestaat vanwege onderlinge verhoudingen die er nu eenmaal zijn, dat zal u duidelijk zijn. Dat zijn zijn principes die nu eenmaal naar alle kanten geprojecteerd en gereflecteerd worden, moet ik u zeggen. Maar niettemin blijft de gedachte dat als over de Heer Jezus gesproken wordt, als vrouwelijk, en dat komt echt nog een keer voor, minstens nog één keer. Die andere keer was die slang, geloof ik, van die hebben we nog niet gehad, hè? Van hoofdstuk 21, dacht ik. Kun je in het Nederlands ook niet zien, meen ik. Maar ik meen dat de verholde slang ook bij gelegenheid vrouwelijk genoemd wordt. Als vrouwelijk wordt aangeduid. Maar de betekenis blijft gelijk. Als de Heer Jezus voorgesteld wordt als vrouwelijk, dan wordt hij voorgesteld juist niet in zijn hoedanigheid van God, de geopenbare Godheid, of de Zoon van God, of hoe we dat bij gelegenheid maar noemen, maar wordt hij voorgesteld inderdaad als de mens. De mens. En de volkomen rode vaas, of de rode volkomene vaas, is een beeld van de Heer Jezus Christus, de volkomen mens, aan wie inderdaad gegeven is alle macht in hemel en op aarde, die sowieso zoon van Adam was, in ieder geval in zijn generatie, maar aangezien zijn generatie niet uitsterft, zoals u duidelijk zal zijn, hij heeft immers eeuwig leven, blijft hij dus altijd de zoon des mensen, de zoon van Adam, of zoals ook genoemd wordt, de laatste Adam. Dat kan hij missen, want opvolgers heeft hij niet meer. Vanwege zijn eeuwig leven uiteraard. Maar het is een beeld van de Heer Jezus zelf. De mens dus, heel uitdrukkelijk. In welke geen gebrek is. Dat is één ding, en dat kun je rustig van de Heer Jezus zeggen. In welke als mens in ieder geval geen gebrek was. En op welke geen juk gekomen is. Dat wil zeggen, hij was nooit ergens slaaf van. En in het bijzonder niet van de wet. En ook niet van de zonde, want dat zijn de twee dingen waar men dan zo een slaaf van is. Eventueel nog van de dood, dat kan ook nog, maar die heeft hij overwonnen. En de wet heeft hij ook overwonnen. Hij heeft immers verlossing van de wet tot stand gebracht. En hij heeft verlossing van de zonde tot stand gebracht. En dat is dus een juk waaraan hij niet dienstbaar geweest is, integendeel. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. En de gedachte van een dier waarop geen juk gekomen is, dat kennen we nog een paar keer in de Bijbel. Ook in verband met typen van de Heer Jezus. En de bekendste is wel de ezel natuurlijk. Het jong ene juk dragen de ezel in, maar zelf nooit een juk gedragen. En nooit dienstbaar geweest. Nooit een slavernij geweest is de gedachte. Maar goed, het is dus een beeld van de Heer Jezus. En dan staat er vervolgens, gij zult die geven aan Eleazar, de priester. Ja, de priester, de toekomstige hoge priester, of hoe je dat maar zegt. In ieder geval, Eleazar was de zoon van Aaron. Vandaar dat erbij staat de priester, maakt hem inderdaad de Eleazar, namelijk de zoon van Aaron en feitelijk dus de tweede hoge priester van het oude verbond. Er was er natuurlijk maar één, maar Eleazar maakte in ieder geval deel uit van het huis van de hoge priester, dus hij was in elk geval meer dan een gewoon priester en bovendien, hij zou in de toekomst Aaron opvolgen. Het is opmerkelijk hoe hier deze dingen gebeuren, niet onder de verantwoordelijkheid van Aaron, hoewel het op Mozes en Aaron allemaal gezegd wordt, maar dat deze handelingen zouden plaatsvinden onder Eleazar. En dat is ongetwijfeld omdat Eleazar als tweede hoge priester van het oude verbond, in het bijzonder dan de uitbeelding is van de hoge priester van het tweede verbond. Dat wil zeggen, waar Eleazar genoemd wordt, terwijl het eigenlijk Aaron zou moeten zijn, zal ik maar zeggen, is het zo dat Aaron uitdrukking geeft aan het priesterschap van het oude verbond en zijn zoon Eleazar geeft dan uitdrukking aan het volgende priesterschap, namelijk dat van het nieuwe verbond. En dat betekent dus dat Eleazar in het bijzonder de uitdrukking is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester van het nieuwe verbond. En als hij hier genoemd wordt, betekent het dus dat deze inzetting enkel en alleen en uitsluitend van doen heeft met de werking van het nieuwe verbond. En dat is de reden waarom we Eleazar nog eens een keertje tegenkomen, ook terwijl vader Aaron nog leeft en hij dus eigenlijk nog geen hoge priester is. Maar het is ook de oorzaak van het feit dat we in het Oude Testament nogal eens vaker een figuur tegenkomen met dezezelfde naam. Eleazar, Elazar, dan wel Eliezer, dat is de eerste geloof ik. Eliezer, die kwam nog uit Damascus ook, kwam ook van buiten de legerplaats. Interessant is dat, hè? Is niet te moeilijk. Toen niet Jeruzalem, maar Damascus, daar kwam Eliezer vandaan. De knecht van Abraham, die doorging voor de zoon van Abraham, ooit, in elk geval. Maar allen die zo heten, zijn een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond na de ordening van Melchizedek. Het is trouwens opmerkelijk, als je die dingen eenmaal door hebt, dat je vast moet stellen dat je, dat je altijd blind geweest bent. Dat je dat niet eerder is opgevallen. Hè? Als je nou in Genesis 14 bijvoorbeeld, daar verschijnt een figuur ten tonele, namelijk Melchizedek. En het verhaal is afgelopen en dan verschijnt meteen een figuur ten tonele met de naam Eliezer. Maar eigenlijk zijn ze dezelfde. Dat wil zeggen, historisch niet, maar typologisch wel. Eigenaardig genoeg, maar het is zo. En die Eleazars uit het Oude Testament kent u misschien niet allemaal, hoewel het toch nogal wat waren. Uit het Nieuwe Testament wordt u geacht ze allebei te kennen. Er waren de twee, toen heette ze via het Grieks Lazarus. En de discussie is of zij, deze beide Lazarussen, of zij uit de dood zijn opgestaan. Toch? Er waren er twee. Eén. In het verhaal van het verhaal zeg ik dan maar, want of het een geschiedenis is of een gelijkenis, dat maakt me niet uit verder. Waarin in het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. Men vond het zielig voor de rijke man, men heeft hem daarna ook een naam gegeven. Maar die is in Nederland niet bekend, maar in de Bijbel staat hij niet hoor. De arme Lazarus, die immers stierf, enzovoorts, en de rijke man ook. En in het dodenrijk vroeg de rijke man aan Abraham of niet deze Lazarus weer uit de dood kon terugkeren om het evangelie te verkondigen aan zijn vijf broers. En toen werd er gezegd, nou, ook als er iemand uit de dood op zal staan, zullen ze hem niet geloven. Waarna de vraag is Lazarus nou opgestaan of niet? Dus dan zoeken we in de Bijbel verder waar Lazarus gebleven is en dan blijkt dat Lazarus opgestaan is, al was het dan wellicht een andere. Die van Bethanië namelijk. Maar beide figuren onder deze naam, die dragen eigenlijk de naam, de Hebreeuwse naam Eleazar of Eliezer, hoe je het maar noemen wilt. En beide zijn natuurlijk net zo goed een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond, die dat inderdaad zal worden door zijn opstanding uit de dood. En men wilde van de Heer Jezus af, men wilde hem doden, men wilde ook Lazarus doden. En dat komt omdat beide nogal veel met elkaar gemeen hadden. En de ene is eigenlijk een beeld van de andere. Lazarus een beeld van de Heer Jezus zelf eigenlijk. En als je dat doorhebt, en als je ook begrijpt dat de Heer Jezus dat zelf ook wist, dan begrijp je misschien ook zijn doen en laten, zijn gedrag, ter gelegenheid van het overlijden van Lazarus in, wat was het, Johannes 11 geloof ik. Lees het dan nog maar eens na. Dan zul je merken waarom weer zo bewogen is met de figuur van Lazarus, terwijl hij toch wist dat hij zou opstaan. Lazarus was een beeld van hemzelf, namelijk. Daar was er dus mee verbonden, om zo te zeggen. Nou, meer wil ik er niet van zeggen. Als u die naam dus tegenkomt, Lazarus, Eleazar, Eliezer, Elazar, altijd is het een verwijzing naar de tweede hoge priester, namelijk het tweede hoge priesterschap. Het hoge priesterschap namelijk van het nieuwe verbond. En dat met zeer grote nadruk dus, kennelijk. En dus, gij zult die geven, die vaas, gij zult die geven aan Eleazar, de priester. Hij zal ze uitbrengen tot buiten het leger. Buiten de legerplaats heet dat. En wat is er buiten de legerplaats ook nog maar weer gebeurd? Noem nou eens één belangrijke gebeurtenis buiten de legerplaats. Precies. De dood van de Heer Jezus, ja. Daar werd de Heer gebracht, buiten de legerplaats. In de legerplaats wilden ze hem niet hebben. Hij werd gebracht buiten de legerplaats. En daar werd hij inderdaad ter dood gebracht. En daar is hij verdwenen. Want de rest van het verhaal, daar gaat het nou juist om in het evangelie. Dat hij namelijk ook inderdaad is opgewekt. Maar wat de wereld betreft, wat een ongelovige wereld betreft, wat een ongelovig jodendom betreft, de Heer is gebracht buiten de legerplaats. En verder heeft men nooit meer iets van hem vernomen. Dat is het ongeveer. Want de rest gelooft men immers niet. Hij zal ze uitbrengen tot buiten de leger, buiten de legerplaats. En men zal haar voor zijn aangezicht slachten. Ongetwijfeld rechtstreeks een verwijzing naar de dood van de Heer Jezus. Buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats. Maar het is meer dan dat, uiteraard. Want alles wat gebracht wordt tot Eleazar, alles wat komt tot de hoge priester van het nieuwe verbond, komt dan, of wordt dan, door hem geleid, of naar hem geleid kan ook, maar in ieder geval wordt geleid buiten de legerplaats. Wij die gekomen zijn, maar ik doe me net of dat zo is voor ieder van ons, hè, wij die gekomen zijn tot de hoge priester van het nieuwe verbond, wij zijn gebracht buiten de legerplaats, en in dat verband zei het verre van mij dat ik iets zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. Dat was Galaten 6. Want waar het om gaat is dat het niet alleen spreekt over de doodkruisiging dus van de Heer Jezus, maar spreekt net zo goed, deze positie buiten de legerplaats spreekt net zo goed over de positie die elke gelovige vandaag geacht wordt in te nemen. Buiten de legerplaats. Nou, men zal haar voor zijn aangezicht slachten. Ik zei al, toegepast op de Heer Jezus. Daarna kent men hem in ieder geval niet meer. Daarna kent men ons feitelijk ook niet meer. Want waar wij deel hebben aan zijn dood en waar wij gebracht zijn buiten de legerplaats, daar kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Nou ja, schreef Johannes. Staat letterlijk zo in de Bijbel. Men zal haar voor zijn aangezicht slachten. En Eleazar de priester zal van haar bloed met zijn vinger nemen en hij zal van haar bloed recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal sprengen. Dus interessant, om Eleazar gaat het, gebeurt in de aanwezigheid van Eleazar, gebeurt in verbondenheid, in gemeenschap met Eleazar, om zo te zeggen. En Eleazar neemt dan het bloed van deze vaas en hij sprengt het recht tegenover de tent der samenkomst 7 maal. En als je nou even vergelijkt met Hebreeën 9, waar we zojuist waren, daar werd het bloed van stieren en bokken werd gesprengd in de tent der samenkomst. En ook op de weg daarnaartoe werd uiteindelijk gesprengd tot op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds aan toe. Maar deze gebeurtenis vindt plaats buiten de legerplaats. Dan gaan we om één offerdier, nee, offerdier mag ik niet zeggen, want er wordt helemaal niet over een offer gesproken overigens. Dus ik mag het ook niet zeggen. Maar er is maar sprake van het slachten van 1 dier. En het punt is natuurlijk dat als dat allemaal zich buiten de legerplaats afspeelt, dan kan natuurlijk moeilijk dat bloed gesprengd worden in de tendersamenkomst of in de tabernakel. Dat gebeurde ook niet. Maar ik lees erin dat het eigenlijk wel zo zou moeten gebeuren. Maar het bleef dan toch buiten de legerplaats, recht tegenover de tent der samenkomst. Zodat het wel degelijk gaat om die tent der samenkomst natuurlijk. Hè. Op gelijke soortige wijze als die van Grote Verzoendag. Alleen gebeurt het nu buiten de legerplaats. Maar de gedachte blijft dezelfde. Het betekent namelijk dat voor zover er leven is in deze vaas, dit leven verbonden is met het heiligdom en thuis hoort in het heiligdom, net als het bloed van stieren en bokken op de Grote Verzoendag. Niettemin, de buitenkant, om zo te zeggen, van deze vaas wordt niet gebracht in het heiligdom. Integendeel, is niet alleen buiten de legerplaats, maar verdwijnt daar zelfs. Want wat er gebeurt, staat in vers 5. Voort zal men deze vaas voor zijn ogen verbranden. Haar vel en haar vlees en haar bloed met haar mest zal men verbranden. Dat wil zeggen, bloed gesprengd en het hangt samen met het heiligdom zelf. Maar voor de rest wordt alles van het dier buiten de legerplaats verbrand. Dat is ook wat in Hebreeën 13 gezegd wordt. Want daar wordt gezegd dat de dieren waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, diezelfde dieren werden verbrand buiten de legerplaats. En de volgende opmerking was dan: laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Hebreeën 13, dat staat in een moeilijke zin. Ik aarzel meestal om te lezen. Maar het staat er echt. Er staat in vers 11 van Hebreeën 13. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Ik zou zo'n zin niet kunnen construeren, maar het is de vertalers gelukt. De dieren namelijk waarvan het bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, die dieren, daarvan werden de lichamen verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus de vaas, niet eens Jezus Christus, ook niet de Heere Jezus, maar Jezus, de naam alleen van zijn mensheid, zal ik maar zeggen, de naam van de mens. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, uiteraard om deel aan hem te hebben. En daarom om ook zijn smaadheid te dragen, want dat is wat hier staat zo, maar de gedachte is om aan hem deel te hebben of om ons door hem te laten besprengen of om daar besprengd te worden met zijn bloed, dan wel het water der ontzondiging, zoals het heet in nummer 19. Nou, dat wil zeggen dat naar aardse begrippen wij weliswaar roeping hebben, maar die ligt inderdaad dan buiten de gemeenschap, buiten de legerplaats en daarmee in gemeenschap met de Heer. We kunnen moeilijk leven in gemeenschap met hem zonder daarbij buiten de legerplaats terecht te komen. Dat gaat niet anders. Hij is namelijk nog steeds buiten de legerplaats. Hij werd uit Jeruzalem uitgeleid om gekruist te worden. Einde van het verhaal. En is ook niet terug in Jeruzalem geweest. En is nog steeds buiten de legerplaats. En zo zal het nog wel even blijven. Want zelfs wanneer hij wederkomt met betrekking tot Israël, tot het Joodse volk zal ik maar zeggen, zelfs dan verschijnt hij buiten de legerplaats en zelfs dan wordt het overblijfsel, het gelovig overblijfsel van het volk opgeroepen, nou gedwongen kun je ook zeggen, maar het blijft natuurlijk, het wordt opgeroepen om inderdaad uit te gaan buiten de legerplaats. Een bekende verhaal van die gescheurde olijfberg, een kloof was door de olijfberg, waarbij men de stad zal kunnen verlaten. Men zal wel moeten, anders wordt men gedood. Er zijn twee mogelijkheden. En de Heer verschijnt daar op de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten en dus uitdrukkelijk buiten Jeruzalem. Hij zet er geen voet meer in. Nadat hij uitgeleid geworden is om gekruist te worden, heeft hij geen voet in Jeruzalem gezet en zal hij ook geen voet in Jeruzalem zetten. En als hij ooit een voet in Jeruzalem zal zetten, zal het in Jeruzalem zijn wat onder zijn leiding door gelovigen uiteraard en onder het nieuwe verbond gebouwd is. En dat is dus ver in de volgende bedeling, om zo te zeggen, op zijn vroegst. Goed, terug naar nummer 19. Men zal deze vaas voor zijn ogen verbranden. Haar vel, haar vlees, haar bloed met haar mest. Er blijft dus inderdaad, maar dan ook inderdaad, niets van over. Het wordt as. Stof des brands, heet het later op in dit hoofdstuk. Stof des brands. Maar stof en as zijn zeker in het Hebreeuws synonieme begrip. As dus. En dan staat er, en de priester zal nemen, maar het zal Eleazar dus wel zijn, ik heb nog geen andere priester gevonden. En de priester zal nemen cederhout en hyssop en scharlaken en werpen ze in het midden van de brand deze vaas. Dat wil zeggen dat met deze vaas ook verbrand wordt cederhout, dat zal wel aardig branden, hyssop, ook wel denk ik, en scharlaken, wat het maar wezen mag, dat is een verfstof, hè. Dus in ieder geval ook rood, scharlaken. De rode vaas wordt verbrand samen met scharlaken, maar dat is ook rood. Wel, die drie begrippen spelen hier een rol. Als ik zo vlug moet doornemen, cederhout heeft een zeer positieve betekenis in de Bijbel. Cederhout wordt gebruikt voor de bouw van de tempel. Komt trouwens van de Libanon, van Laban dus eigenlijk, maar daar durf ik niks van te zeggen. Want ja, daar komen we praten al zo vaak over altijd dezelfde dingen. Maar het komt van de Libanon, van Laban dus eigenlijk. Maar cederhout, de makkelijkste route is die van het Hebreeuws eigenlijk. Hè. Cederhout is erets. En dat kennen wij in het Nederlands nog, dan heet het gewoon rats. Niet in de zin van rats, keur en bonen, maar rats van ons Nederlandse woord raadsel. Want de term heeft twee toepassingen. De een is die van fundament. En de andere is die van de verborgenheid. Het is een synoniem van satar, verberging, verborgenheid. Iets geheims dus. En in wezen is het één betekenis, maar dat begrijpt niemand eigenlijk van de taalkundige. Maar het is in wezen één betekenis. De gedachte is namelijk dat het fundament van het nieuwe verbond geheim is. En dat het begin, de basis, het begin van het nieuwe verbond inderdaad verborgen is. En cederhout spreekt dus gewoon over de verborgenheden van het koninkrijk. Daarom wordt het hier ook verbrand. Dan verdwijnt het ook. Is het ook verborgen. Weg. En via dat Libanon, Laban, werd het natuurlijk ook verborgen. Want dat is het verhaal van die 10 stammen waarbij... Nou goed, dat wil ik liever niet vertellen, anders denkt u dat het mijn hobby is. Hè? Maar dat is niet zo. Zo is het nou eenmaal. De tempelbouw onder Salomo... Bij de tempelbouw werd cederhout gebruikt en het kwam van Libanon, Laban, zeg maar. Is eigenlijk het idee. Het kwam van buitenaf. Een andere oorsprong, een verborgen oorsprong eigenlijk. Een oorsprong ook buiten de legerplaats, of hoe je dat er maar zegt. Hetzelfde woord komt trouwens in de betekenis van raadsel voor in de Bijbel, maar dan alleen in Daniel. Het zal Aramees zijn daar, maar het doet weinig de zaken. Cederhout heeft dus iets verborgens in zich en tegelijkertijd spreekt het over fundamentele zaken. En als ik het eenvoudig moet houden, moet ik zeggen, het fundament is altijd verborgen. Want verbergen in de Bijbel betekent gewoonlijk begraven en begraven betekent verbergen en het fundament is altijd begraven. Altijd verborgen. Dat is cederhout, een van de mooiste, fijnste houtsoorten. Want nou ik het er toch over heb, dan maar even wat ware kennis, niet maar materiaalkennis heeft dat. Hè. Een van de fijnste vezels ongeveer die er schijnt te bestaan van oudsher. Al ben ik niet op de hoogte van het tropisch hardhout. Maar cederhout is inderdaad erg fijn. Cederhout kun je gewoon schillen. Dat doen we ook wanneer wij in potlood slijpen. Want dat is gewoonlijk de een of andere soort cederhout. En dan weet u meteen hoe het hout eruit ziet. Bijzonder fijn. En dat het gebruikt wordt voor potloden is ook nog zo gek niet. Want lood, nou ja, waar ben ik mee bezig? Lood spreekt over het woord gods. Het woord zoals tot ons gekomen is. Geschreven is, want men schreef vroeger met lood. Wij nou niet meer, we schrijven nou met grafiet geloof ik in zo'n potlood. Hè. Maar de term potlood betekent gewoon potlood. En met een pot lood schrijf je, alleen het potje is wat kleiner, smal, lang. En het lood is geen lood meer inmiddels, maar het woord bestaat nog wel. Maar lood staat voor het woord van God, dat is maar waar het om gaat. Alleen moet je zorgen dat je niet onder een loden deksel terechtkomt, want dan kom je terecht in het land Sinia. Maar er staat weer heel ergens anders in de Bijbel, want lood is zwaar. En daarmee is het een uitbeelding uiteraard van de wet als wet. Dat wordt inderdaad een loden gewicht, maar het is inderdaad het juk van de wet. Maar goed. Maar ceder heeft dus van alles te maken met de verborgen dingen. Wij zouden zeggen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want dat is waar het ongeveer op neerkomt. Maar meer kan ik er nog niet van zeggen, want dan moet de Bijbel door op zoek naar cederhout. Hè? Maar dat doen we nou niet. Cederhout, hyssop is moeilijker, dat vind ik zelf altijd moeilijk, omdat ik hem niet echt goed kan plaatsen. Het enige wat ik in de Bijbel kan vinden over hyssop is dat men ermee ontzondigd wordt, maar dat staat hier ook. De uitdrukking is eigenlijk die van Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. En hoe dat gebeurt, wel in combinatie met nummerie 19 en in combinatie met Exodus 12 is dat wel een beetje te vinden, want hyssop werd gebruikt als een soort kwast waarmee gesprenkeld werd, dus bloed van het paaslam werd gestreken aan de deurpost bij de uittocht uit Egypte, bij Pasen, en dat werd gedaan met hyssop. En hier wordt het water en de as vermengd en het wordt inderdaad met hyssop gesprengd, want dat staat in vers 18. Wordt hyssop dus ook bij gebruikt. En het enige wat ik er verder nog kan vinden in de Bijbel is één uitspraak waar staat dat hyssop groeit uit de wand. Dat is in Koningen. Moet het ergens opgeschreven hebben trouwens. In 1 Koningen 4 vers 33. Daar groeit hyssop uit de wand. Dat kan inderdaad zijn uit een gemetselde muur, want dat schijnt ook te gebeuren. Maar het groeit bij voorkeur uit een stenen bergwand. In het nauwe kiertjes uit de rots. Groeit dus uit de rots, dat is het idee. Daarom ook uit een stenen muur, van baksteen zal ik maar zeggen. Dat zal ook wel gebeuren. Maar het heeft maar weinig grond nodig, zal ik maar zeggen, om tot ontwikkeling te komen. De gedachte is natuurlijk dat het groeit uit de rots. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Dat is ook wat ik ervan kan vinden. Niet alleen in de Bijbel, maar Bijbels als ik lopen, die vind je ook niet meer dan dat. En wat het woord hyssop betekent, heb ik nog nooit kunnen vinden. Dus ik hou me aanbevolen. Want dat zou ook nog betekenis kunnen hebben. Maar ik heb het nooit ergens van af kunnen leiden. Of naar terug kunnen leiden. Kan ik dus niet meer van zeggen. Ik weet alleen dat het een blauw bloempje is. En dat in het Nederlands heet dat ding geen hyssop. Maar in het Nederlands heet het Marjolein. Weet je nou wat het is of niet? Geen plantkundige in de zaal. Maar dat schijnt zo te zijn, ja. Maar ik heb geen idee wat het is. Nee, Marjolein. Want wat wij hyssop noemen, groeit daar überhaupt niet in dat gebied van de wereld. Dus dan is het niet wat wij hyssop noemen, het is wat anders. En het heet in het Nederlands Marjolein. En dat groeit daar dus wel inderdaad uit de rots. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dun vertakt, uiteindelijk aan de top helemaal erg dun vertakt, waardoor het de functie van kwast kan vervullen. Dat is het verhaal. Maar het enige wat ik ervan kan vinden is het groeit uit de rots. En dan is het altijd een beeld van opstanding. En als het nog mooie blauwe bloempjes zijn, dan kan het al helemaal niet missen. Maar meer weet ik niet. Dus, vervolgens krijgen wij scharlaken. Daar hebben we het al over gehad. Dat is inderdaad rood. Niet alleen scharlaken van zonde, want dat hoeft er helemaal niet te zijn. Het is gewoon scharlaken in de zin van kracht, hetzelfde als het rode van de vaas. Maar het hele punt is dat deze begrippen die hier worden voorgesteld, verborgenheid, opstanding, macht, de kracht van de mens, ze worden verbrand, ze verdwijnen. En dat precies is kenmerkend voor onze bedeling, waarin aan de Heere Jezus, die buiten de legerplaats gebracht werd, waarin aan de Heere Jezus gegeven werd alle macht in de hemel en op aarde, hij stond inderdaad op uit de dood, zelfs uit de rots, want het was een rotsgraf, weet u wel. Hij groeide als het ware ook uit de rots, uit de wand. Er was steen voor, maar die was weggehaald, weet u wel. Dat is het ongeveer. Hij heeft zich inderdaad verborgen en de zoon des mensen, die inderdaad de erfgenaam is van Adam en dus de aarde zou onderwerpen, daarover heersen, is inderdaad verdwenen, uitgebeeld hierin, het is verbrand. Men vindt er dus niks van terug. Het enige wat we ervan terugvinden hier is de as. En als u het mij vraagt, wat wij ervan terugvinden, wat meer letterlijk, zijn de schriften. De Bijbel. En met name dan de schriften van het Nieuwe Testament. Waarin ons inderdaad geleerd wordt dat wij ook hier op aarde geen positie meer hebben, dat wij met Christus gestorven zijn, dat we buiten de legerplaats zijn gegaan, dat we smaadheid dragen. Niettemin, wij zullen in de toekomst met hem heersen. En dat niet alleen over de aarde, maar zelfs over de hemel, want dat is nou eenmaal wat daar allemaal gezegd wordt. Maar voor de rest, het laatste wat we dan van de Heer Jezus weten, wat de mensheid van hem weet, is hij is gebracht buiten de legerplaats, hij is gestorven en is verdwenen. En wat over is, is het woord wat over die dingen spreekt en wat ook daadwerkelijk spreekt over zijn opstanding. En nou het er helemaal over gaat en nou toch moet afsluiten omdat het pauze is. Wij worden immers door de hoge priester van het nieuwe verbond gereinigd door het bad des waters. Er zal as in zitten, huh? Van deze vaas, door het bad des waters, namelijk door het woord. Maar misschien hebben we daarover weer na de pauze. Wij waren gebleven bij het zederhouten hyssop en het scharlaken wat mee verbrand werd samen met de vaas. Verdwijnt dus. Zederhouten hyssop en scharlaken wordt ook in één adem genoemd bij die inzetting van die twee vogels ter gelegenheid van de reiniging van de Melaatse. Wordt ook in één adem genoemd. Maar dat is ook een gebeurtenis die alles van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling. Die melaatsheid immers, heb ik al vaker uitgelegd, heeft van alles van doen met onze bedeling. En als men ervan gereinigd wordt, dan gaat het, heb ik de inzetting van die twee vogels. Eén wordt gedood en de andere wordt gedoopt in het bloed van de eerste en dan vrijgelaten. Maar dat gaat ook gepaard met zederhout, hyssop en scharlaken. We spreken dus in ieder geval over onze tegenwoordige bedeling en de positie van Christus daarin. Zo komen we bij vers 7, waar het staat: dan zal de priester zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden en daarna in het leger gaan. En de priester zal onrein zijn tot aan de avond. De gedachte is dat ieder die betrokken is bij het slachten en het verbranden van deze jonge vaas, onrein is tot aan de avond. Dat lijkt me duidelijk, omdat het slachten en verbranden van deze vaas natuurlijk in de eerste plaats rechtstreeks van doen heeft met de dood van de Heer Jezus. En ieder die daarin betrokken is, is vanzelfsprekend onrein. Ik bedoel, er valt weinig aan uit te leggen. Het is bijna vanzelfsprekend. Men moet dan ook inderdaad gereinigd worden. Hetgeen dan ook hier steeds voorgeschreven wordt. Want daarna staat niet alleen van die priester, maar ook in vers 8, ook die haar verbrand heeft, zal zijn klederen met water wassen en zijn vlees met water baden en onrein zijn tot aan de avond. En daarna staat er, een rein man, weer een ander dus, een rein man zal de as deze vaas verzamelen en buiten het leger in een reine plaats wegleggen. Het was al buiten het leger, maar het moet nou verzameld en bewaard worden, opgeslagen worden, uiteraard. Dat doet iemand. Want het zal zijn ter bewaring voor de vergadering van de kinderen Israëls tot het water der afzondering. De as is namelijk bestemd voor het water der afzondering, heet het dan. De as is namelijk bestemd om vermengd te worden met water, waarna de as samen met het water uiteraard gesprenkeld kan worden, zoals in de volgende verse uiteengezet. Maar daarvoor wordt de as bewaard. En dan vraag je je altijd af, was er wel genoeg? En dan denk ik altijd, moet altijd genoeg zijn. Of het misschien een wonder geweest is dat men er altijd genoeg aan gehad heeft, dat zou ik niet durven zeggen. Ik heb geen idee hoeveel as er overblijft van een koe, ja, sorry. Dat zijn van die vreemde uitspraken natuurlijk, als je ze isoleert. Hè? Maar ik heb geen idee wat er van overblijft. Ik heb ook geen idee hoeveel je ervoor nodig hebt voor het reinigen van een onreine. En ik heb geen idee hoeveel onreinen er in de loop van de volgende 38 jaar er nog geweest zijn. Ongeveer 38 jaar dan. Ik weet echt niet. Maar het zal genoeg geweest zijn, dat mag je wel aannemen. Altijd genoeg. Dus zou bewaard worden, is bestemd voor het water der afzondering. Het is ontzondiging, staat er in vers 9. Dat is wel aardig. Het is ontzondiging, dat is duidelijk. Dat is de term die ook een paar keer daarna gebruikt wordt. Maar het wordt ook genoemd water der afzondering. Het belangrijke daarvan is niet alleen ontzondiging en reiniging. Het belangrijke is kennelijk ook afzondering. Want om ermee besprengd te worden, moest men dan toch gaan eerst buiten de legerplaats. Om gereinigd te worden, moest men eerst de legerplaats verlaten. Dat is wat er staat. Ja, en in de pauze had ik enige gesprekjes en er komt dan van alles meteen weer naar boven natuurlijk. Maar zo is het natuurlijk ook zo dat als in de toekomst de Heer verschijnt aan dat dode volk, aan het einde van de 70e week van Daniel, zowel letterlijk als geestelijk, dood. Letterlijk ook, vergis je niet, denk erom dat het land onrein is dan, hè, bij de verwoesting van de staat en de verwoesting van Jeruzalem. Hoe was het ook weer? Men had 7 maanden de tijd nodig om het land te reinigen alleen maar van de lijken. Zou het onrein geweest zijn? Wat was het? Ezechiël 39. Goed. Zou het onrein zijn? Ik zou het wel denken, hè. Maar het punt is, ook dan zal men moeten uitgaan buiten de legerplaats. Ik heb het al genoemd, hè. Men zal de stad, zelfs het land, uit moeten om buiten de legerplaats in de woestijn gereinigd te worden. Nou, het zal ook zo zijn. Men zal buiten de legerplaats inderdaad een ontmoeting hebben met degene die geacht werd dood te zijn. Die geacht was teruggekeerd te zijn tot stof. Niet dan? Dan zal een ontmoeting hebben met de Heer Jezus. Want tot verbijstering, tot een eigen verbijstering zal men vaststellen dat hij inderdaad niet alleen Jehovah is, maar dat hij inderdaad is Jezus van Nazareth. Waarbij Petrus zou zeggen, ja inderdaad, die gij gekruist hebt, enzovoorts. Hè. Maar door hem zal men ongetwijfeld gereinigd worden. Nou goed, dat is toekomst. Dit gaat meer over het heden eigenlijk, maar het beginsel is hetzelfde. Wij zouden inderdaad uitgaan buiten de legerplaats. Dat is de strekking onder andere van Hebreeën. Maar ik had net zo goed de Galatenbrief kunnen noemen, want dan komt het op precies hetzelfde neer. Uitgaan buiten de legerplaats, uitgaan buiten het Jodendom, uitgaan buiten de samenleving in het algemeen, want daarbuiten vindt men de Heer. Men heeft immers de Heer ook verworpen. Daarbuiten vindt men de Heer en daarbuiten kan men leven in gemeenschap met hem. Daarbuiten zal men gereinigd worden enzovoorts. Er staat in principe zelfs in alle nieuwtestamentische brieven, alleen de term wordt vanzelfsprekend dan gevonden speciaal in de Hebreeënbrief, die immers helemaal opgebouwd is op basis van oud-testamentische typologie. Laat ons dan tot hem uitgaan om gereinigd te worden. Het heet dus water der afzondering. Bovendien, als we van water vaststellen dat het in ieder geval een beeld is van het woord van God, dan weten we, dan kunnen we vervolgens vaststellen dat waar wij ons laten besprenkelen met het woord Gods, dat wil zeggen waar wij deel krijgen aan het woord Gods, waar wij in gemeenschap komen met het woord Gods, dan worden wij tegelijkertijd afgezonderd en andersom. Wij dienen ons af te zonderen om te komen tot kennis der waarheid. Er zit niks anders op. Als men dat niet wil, heeft het ook geen... Nee, laat ik het anders zeggen. Als er zijn die dat niet willen, heeft het van onze kant geen enkele zin om hen met dat water dan wel met dat woord te benaderen. Dat zeiden we toch zojuist, de broeder, in de pauze. Zo zit het ongeveer. Dat is onze ervaring ook, zo werkt het niet. Als men vastzit aan tradities, als men vastzit aan het wereldje, of misschien wereld, kan misschien ook wel groot zijn, het wereldje waarin men nou eenmaal leeft en waarvoor men wellicht gekozen heeft, alles niet bewust. Als men daaraan vastzit, dan kan je net zo goed de Bijbel dichtlaten, want dan heeft het geen enkele zin. Men staat er niet open voor. En men zal er zeker niet door gereinigd worden. Nou, niettemin, het heet water der afzondering. En het is ontzondiging. Beide zijn waar. Zonden worden weggedaan buiten de legerplaats. Maar dat had ik net zo goed kunnen zeggen, naar aanleiding van, noem eens wat, Johannes 19 of iets dergelijks. Naar aanleiding van de kruisiging van de Heer Jezus zelf. Aan het kruis deed hij onze zonden weg, maar het was buiten de legerplaats. En binnen de legerplaats blijven we sowieso zondaren. In alle opzichten. Buiten de legerplaats worden wij gereinigd. Nou goed. Ik ga maar even verder. Vers 10. Want daar staat dat degene die as verzameld heeft, uiteraard ook onrein is tot aan de avond en dus zijn klederen moet wassen enzovoorts. En vervolgens staat er dat deze inzetting is voor de kinderen Israëls en de vreemdeling die in het midden van hen als vreemdeling verkeert. Het is tot een eeuwige inzetting. En het is een mooi voorbeeld van schriftplaats waar eeuwig niet betekent altijd durend. Dat kan namelijk niet. Dat kan nooit een altijd durende inzetting geweest zijn. Als moet ook een keer opgeraakt zijn. Bovendien komt hooguit gelden zolang men inderdaad dit soort legerplaatsen in de woestijn had. Letterlijk. En bovendien maakt het dan altijd nog deel uit van het oude verbond. En het oude verbond sowieso zou beëindigd worden en is al eeuwen beëindigd. Dus altijd durend kan het niet betekenen. En dus is het niet een tijdsaanduiding, maar iets anders. Ik heb er nog nooit een woord voor gevonden. Het is niet een tijdsaanduiding. Hè? Ik ben geneigd dan te zeggen plaatsaanduiding, maar ik geloof niet dat dat een goede term ervoor is. Ik moet toch nog eens een Nederlandicus zien te spreken over dit onderwerp, om mij het juiste woord aan te reiken. De gedachte is namelijk dat het niet altijd is, maar dat het overal is. Dat is de betekenis van eeuwig, net zo goed. Het is namelijk een inzetting voor al de kinderen Israëls en ook zelfs voor de vreemdelingen die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren. Dat wil zeggen, het geldt voor iedereen binnen het volk. En dat is de betekenis van eeuwig, dus. Die betekenis heeft het heel vaak, hoor. Er wordt van zoveel inzettingen van de wet gezegd dat eeuwige inzettingen zijn. Maar dat betekent nooit altijd durend, want dat kan niet. De wet is niet altijd durend. En dus betekent het dan dat het op iedereen van toepassing is. Goed. Dus het betekent zonder beperking, zo zou je het kunnen zeggen. Eeuwig. Zonder beperking. Nog in tijd, nog in plaats. Aardig is dat de vreemdelinger hierbij genoemd wordt, en dat is natuurlijk omdat de toepassing van deze geschiedenis, de profetische toepassing van deze geschiedenis, alles van doen heeft met vreemdelingen. Want waar het om gaat, is inderdaad dat dit een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling, waarbij het evangelie sowieso, bij de zaligheid sowieso terechtgekomen is, in meerderheid bij vreemdelingen. En soms heet het gewoon ook de gemeente Uit de heidenen neemt niet weg dat de gemeente ook beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel uit de Joden. Dat kan ook. Maar dan zijn er vreemdelingen aan toegevoegd. Maar waar het in meerderheid gaat om vreemdelingen, heet het soms gewoon een gemeente uit de heidenen. Een volk uit de heidenen voor zijn naam. Er wordt het Joodse aspect ervan zelfs bij gelegenheid volledig overgeslagen. Dus het noemen van de vreemdelingen ligt hier voor de hand. Niet alleen de kinderen Israëls, maar ook de vreemdelingen die in het midden verkeren. En daarna komt vanaf vers 11 de toepassing. Het gebruik ervan namelijk, van deze dingen. En dan staat er, wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Leuke tekst trouwens, een dood lichaam. Want er staat dode ziel. Maakt niks uit hoor, dat is het, dat is wat het is. De vertaling is ook prachtig, er mankeert niks aan. Maar voor degene die menen dat de ziel onsterfelijk is, is dit dan een van de vele schriftplaatsen waaruit blijkt dat dat niet het geval is. En als men toch volhoudt dat de ziel onsterfelijk is, dan moet ik u zeggen, nou dan komt dat waarschijnlijk omdat u iets anders bedoelt. Maar wat de Bijbel onder ziel verstaat, is sterfelijk. De profeet zei, de ziel die zondigt zal sterven. En Genesis zegt, de mens is een ziel en die is uit de aarde genomen. En omdat die uit de aarde genomen is, zal hij tot de aarde wederkeren. Is de ziel dan sterfelijk of niet? Ja, dus. Hè? De andere vraag was, heeft de mens een sterfelijke ziel? Dat is altijd de vraag, weet u wel. Heeft de mens een sterfelijke ziel? Nee, die heeft hij niet. Dat is hij. Dat is het enige echte antwoord op de vraag, hè? Nee, hij is. Hij heeft niet, hij is. Hij is een sterfelijke ziel. En deze mens is dood. Hier. Wie een dode, enig dode ziel van een mens. Nou ja, nou staat het duidelijk genoeg, hè? Een dood mens dus. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. Ritueel onrein uiteraard, ritueel of onrein volgens deze inzetting, meer niet. En op de 3e dag zal hij zich daarmede ontzondigen, met die as en het water der afzondering. Er zal ermee besprenkeld worden namelijk. Dan moet op de 3e dag en dan zal hij op de 7e dag rein zijn. Daar komen we straks op terug. Maar indien hij zich op de 3e dag niet ontzondigt, zal hij op de 7e dag niet rein zijn. En als hij dat niet doet, dan moet hij gedood worden. Staat er, dat is vers 13. Al wie een dode, het dode lichaam is mensen, die gestorven zal zijn, aanroert en zich niet ontzonderd zal hebben, die verontreinigt de tabernakel des Heren, daarom zal die ziel uitgeroeid worden uit Israël. Omdat het water der afzondering op hem niet gesprengd is, zal hij onrein zijn en zijn onreinigheid is nog in hem. Dat betekent, hij blijft onrein en hij wordt niet meer geacht bij Israël te horen. Theoretisch kan zo iemand natuurlijk gewoon verbannen worden. En in ballingschap gaan, dat kan natuurlijk. Maar in ieder geval, hij hoort niet meer bij Israël en hij zou uit het volk uitgeroeid moeten worden. Daarna krijgen we nog wat toelichting op die wet, namelijk vers 14. Dit is de wet wanneer een mens zal gestorven zijn in een tent. Al wie in die tent ingaat en al wie in die tent is, zal 7 dagen onrein zijn. Zodat het dus niet alleen gaat om het aanraken van een dood lichaam, maar ook om het gaan in de woning. De andere woningen waren er niet dan tenten. Ook gaat het om de woning waarin iemand gestorven is. Ieder die die woning ingaat, wordt geacht daarmee onrein te worden, wordt geacht namelijk daarmee een dode aan te raken. Deel hebben aan de dood, dat is eigenlijk de gedachte. En dus is men onrein. En dat geldt ook voor alle dingen die open en bloot in die tent liggen. Behalve de bedekte dingen dan, die zijn dan niet onrein. Maar ze moeten inderdaad met dat water, vermengd met deze as, gereinigd worden. Dat is vers 15. En dan vers 16. En al wie in het open veld, een die met het zwaard verslagen is, of een dode, of het gebeente, eens mensen, of een graf zelfs, zal aangeroerd hebben, zal 7 dagen onrein zijn. Zodat vanaf vers 11 gesproken wordt over het aanraken van een lichaam, vanaf vers 14 over het aanwezig zijn, geweest zijn, het ingaan in een tent waar een dode is of was, En in vers 16 gaat het over het aanraken van een dode ook in het open veld. Alle drie de mogelijkheden. Maar voor alle drie geldt hetzelfde. Men is dan onrein en men moet op de derde dag besprenkeld worden. En op de zevende dag overigens. Maar op de derde dag moet men besprenkeld worden met dit water der afzondering. En hoe dat moet staat in vers 17 en wat er verder volgt. Daar staat, voor een onreine nu zullen zij nemen van het stof des brands der ontzondiging. Daar heb je het. Stof des brands der ontzondiging. Maar stof des brands wil dus gewoon zeggen stof dat ontstaan is door het vuur, door de brand. En dat is dus gewoon as. Gewoon hetzelfde. Of trouwens dat het Hebreeuws as en stof in de praktijk ook ongeveer hetzelfde is. Nee, dat is niet zo. Afar en... Wat? En ofer of zoiets. Nee. Nee, de verschillende letter aan het begin was het. Een ay en een alef, dat was het. Het is allebei afar. Of anders spreekt men anders uit misschien. Maar een ayen of een alef. Daar is allerlei verband tussen. Maar dat gaan we toch niet uitleggen. Maar in principe is het dus hetzelfde. Stof of as. En hier is duidelijk stof des brands. Zodat het dan alsnog as is. Stof des brands der ontzondiging. Ik zeg altijd stof dat aan het begin van een ontwikkeling. Uit stof wordt van alles gemaakt. As is van alles geweest, maar het is niet meer. Maar de aardigheid is dat as weer stof kan zijn, omdat uit as wel degelijk weer van alles gemaakt kan worden. Koenigsen bijvoorbeeld, maar dat is te moeilijk. Die doen we er weer uit, hè? Toch? Maar nee, dat betekent, as is gewoon een beeld van de dood. Het is geweest, het is verbrand, het is weg, het is verteerd, enzovoorts. Maar as kan weer stof zijn, omdat inderdaad uit as en dus uit de dood weer het nieuwe verrijst. En zo hangen ze toch nog wat as aan. Stof zijt gij, toch stof zult gij wederkeren. Dat is een hoopvolle gedachte, want als stof tot stof wederkeert, kan het alsnog weer gebruikt worden. Nou goed. En dan spreekt het over opstanding uiteraard. Voor een onreine nu zullen ze nemen van het stof des brands der ontzondiging, dat wat verzameld en bewaard was volgens vers 9, en ze zullen daarop levend water doen in een vat, dus een beetje as in een kom en dan water erover. Mengen. En een rein man zal hyssop nemen en in dat water dopen. Daar komt de kwast weer, hè? Hyssop. Zal hij in het water dopen en sprengen het aan die tent. Die uit vers, wat was het? Vers 14. Ja. En op al het gereedschap. Uit vers 15. En aan de zielen die daar geweest zijn. Insgelijks aan degene die een gebeente of een verslagene of een dode of een graf aangeroerd heeft. Alles wat onrein was, wordt dus inderdaad besprenkeld met de as der jonge koe. Precies zoals het staat in Hebreeën 9. En de reine zal de onreine op de derde dag en op de zevende dag besprengen. En het en aan begin van vers 19 heeft dus betekenis van namelijk. De vraag was namelijk, wanneer zal dit moeten gebeuren? Wel, zegt vers 19, op de derde dag en op de zevende dag. En op de zevende dag zal hij hem ontzondigen. Want dan zou men immers dan volledig rein zijn en dus eventueel ontzondigd. En hij zal zijn klederen wassen en zich met water baden en op de avond rein zijn. Wie daarentegen onrein zal zijn en zich niet zal ontzondigen, die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden, in overeenstemming dus met, wat was het, vers 12, het laatste gedeelte. Die ziel zal uit het midden der gemeente uitgeroeid worden, want hij heeft het heiligdom des Heeren verontreinigd. Het water der afzondering is op hem niet gesprengd. Hij is en blijft dus in dit geval onrein. En dit zal hun lieden zijn tot eeuwige inzetting. En die het water der afzondering sprengt, zal zijn klederen wassen. Ook wie het water der afzondering aanroert, die zal onrein zijn tot aan de avond. Want al wie dat water aanroert, wordt verbonden met die verbrande vaas, zal ik maar zeggen. Komt ook met dood in aanraking en is onrein, fundamenteel. Al is het dan tot aan de avond. Al wat die onreine aangeroerd zal hebben, zal ook onrein zijn. En de ziel die aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn tot aan de avond. Maar het punt is natuurlijk dat juist de onreine, door deze dingen die eigenlijk onrein zijn, de verbrande vaas, is eigenlijk onrein, is dood, als het er helemaal over gaat. Maar juist de onreine wordt daardoor gereinigd. En wat het uitbeeld lijkt me duidelijk genoeg, dat de bedoeling is dat als men onrein is, dat men met de dood in aanraking is gekomen. En wie is er nou niet met de dood in aanraking gekomen? En wie woont er nou niet in een huis waarin de dood heerst? Ik heb het over heel de schepping. Heel de mensheid. Dat is een huis in de macht van de dood. Waar de dood heerst zelfs. Waar we constant mee in aanraking komen. En met degene die het geweld des doods heeft. Want die is nu eenmaal de god deze eeuw en de overste van deze wereld. We komen er altijd mee in aanraking in elk geval. Maar het punt is dat wij inderdaad gereinigd worden door... Nou, laat ik zeggen, door wat er over is inderdaad van deze volkomen rode vaas. Maar die vinden we alleen buiten de legerplaats. En daar worden wij door hem gereinigd. En wat die 3 en die 7 betreft, dat is niet zo moeilijk. 3 staat in de Bijbel sowieso voor belofte. En we leren daarbij dat het nieuwe verbond nou eenmaal de vervulling is van de belofte, van de 3. Van de belofte aan Abraham namelijk. Uitgebreid beschreven natuurlijk in Galaten, maar minder uitgebreid beschreven in Romeinen en natuurlijk ook in Hebreeën, vanzelfsprekend. 3 staat voor de beloften die gedaan zijn, in ieder geval via Abraham, beloften aangaande een nieuw verbond, wat het oude zou vervangen, terwijl het oude er nog niet eens was. Waarmee maar gezegd wil zijn, niet op de 4e en op de 7e dag wordt men besprenkeld, op de 3e en op de 7e dag. Niet door de wet namelijk,